En daarna is de schriftlezing 2 Petrus 1, vers 12 tot 21.
Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet dat in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, daar gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijke, verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogvaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op den heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnend in de duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar van de heilige mensen Gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Mede de tekst is 2 Petrus 1 vers 19... waar we lezen: en we hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Gemeente, het is vandaag 31 oktober... En het zou toch al wat zijn als je op 31 oktober ook dienst hebt, de kerk ook samenkomt, de gemeente samenkomt, als je dan met geen woord zou spreken over dat wat er gebeurde in 1517 op 31 oktober, toen de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaat en de deur van de slotkapel te Wittenberg sloeg, een daad van grote moed. Echt, dat hoeven we niet te onderschatten wat dat betekende. Een daad van grote moed. Maar als de waarheid in het geding is, als het gaat om levensbelangrijke vragen, dan moet een mens moedig zijn. En dan geeft de Heer ook de moed, zoals gebleken is. Een historisch moment was dat. Dat mede tot gevolg had dat het woord van God, dat de Bijbel, dat hij weer aan het woord kwam. Was de Bijbel er dan niet? Ja, de Bijbel was er wel, jongens en meisjes, maar de Bijbel die zat hem zo te zeggen onder het stof. Er zat een dikke laag stof op. Die Bijbel die ging niet tot nauwelijks open. En als hij al open ging, dan was dat in de kerk. Dan gebeurde dat door de mensen in de kerk. De mensen die daar een taak hadden, en de geestelijken. Want, zeiden ze, zij kunnen het woord lezen. En die gewone mensen, die kunnen dat woord niet lezen. Die begrijpen dat woord niet. Want als ze het al lezen, dan gaan ze het verkeerd uitleggen en zo. Dus dat woord, dat moet gelezen worden door de geestelijken. En zo gebeurde dat ook. Maar die geestelijken, die waren ook wel een beetje hoogmoedig, want zij meenden dan dat zij de Bijbel konden lezen, maar zij konden het ook niet. En zo is het ook. Als de Heer niet zelf met zijn geest ons verlicht, die geest die het woord geschonken heeft, die het woord gegeven heeft, die het woord geïnspireerd heeft, als de Heer niet zelf met diezelfde geest erbij komt, dan doet dat woord ons niks. En dan lezen we het ook eigenlijk altijd verkeerd. Want dan leest de mens het sowieso altijd naar zichzelf toe. En zo was het in die dagen ook. Dus Maarten Luther, die las in de Bijbel. En het licht ging hem op. Dat de mens niet zalig wordt door het doen van goede werken. Maar dat de mens uit genade zalig wordt. Dat God het uit genade wil geven. Alleen door het geloof. God wil de gerechtigheid schenken. En dat was een slag bij heldere hemel voor hem. Want toen kwam er de zekerheid van het geloof. Want als wij het moeten verdienen, dan komt het er niet. Dan is het nooit genoeg. Maar als je dit genade kunt ontvangen, wie je ook bent, dan kan het. Gemeente, naar aanleiding van die hervorming willen we vandaag vanmorgen ook aandacht vragen voor het belang van het woord van God. En daarom willen we stilstaan bij een tekst die uitgesproken gaat over dat woord. We hebben hem gelezen. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duister plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Gemeente, Petrus die heeft in de versen voor onze tekst heeft hij aangegeven dat hij binnenkort gaat sterven. Dus wat, jongens en meisjes? Hij zegt erbij, de Heer Jezus heeft mij dat verteld. Wat Christus, Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Dus op de een of andere manier weet Petrus dat hij binnenkort zal sterven. En omdat dat zo is, wil hij zijn lezers kennelijk tenslotte nog iets heel indringend voorhouden. Ergens heel indringend bij bepalen. Bij zeer wezenlijke zaken. Nou, gemeente, dat is wel heel herkenbaar, niet waar? Want hoe vaak gebeurt het niet dat bijvoorbeeld een vader die gaat sterven, of een moeder, dat hij de kinderen nog één keer bij zich roept, bij zich laat komen, om hen dan nog iets heel belangrijks mee te geven. Iets wat hem op het hart ligt. Hoe vaak zou het niet gebeurd zijn dat een vader zijn kind, zijn zoon of dochter bij zijn bed geroepen heeft en dat hij gezegd heeft, mijn kind, mijn jongen, meisje, Jan of Terke of een andere naam, mijn kind, jongen, meisje, zul je de Heere blijven zoeken? Zul je de Heere blijven volgen? Zul je blijven gaan in die weg die wij je voorgehouden hebben? Misschien zijn er vanmorgen wel mensen in de kerk die mensen kennen die nooit meer naar de kerk gaan, die er van huis uit wel bij bepaald werden. Iemand aan wie vader of moeder misschien op het sterfbed wel zo'n laatste oproep heeft gedaan. En misschien weet u wel dat die persoon er niks meer mee doet en er niks mee gedaan heeft. Uiteindelijk niet gehoorzaamd heeft. Misschien is het in uw eigen leven wel zo dat je vader of je moeder zoiets tegen je gezegd heeft op zijn sterfbed. Maar dat ook u, die belofte die u aan hem gedaan hebt, of aan haar, aan moeder, dat u die niet nakomt. Wel, dan komt de stem van uw vader of moeder vanmorgen opnieuw tot u doordat Petrus datzelfde doet. Omdat hij weet dat hij binnenkort gaat sterven, wil hij de gemeente tenslotte nog iets heel belangrijks meegeven. En wat is het dan dat hij mee wil geven? Wel, hij dringt aan, geef acht op het profetische woord, dat zeer vast is. Petrus die wil dus nog iets meegeven, en hij heeft het over de Bijbel. Het profetische woord. Daarmee bedoelt Petrus het hele Oude Testament. Het Oude Testament als geheel is immers profetisch van karakter. Want het Nieuwe Testament moest uiteraard in ieder geval voor een groot deel nog geschreven worden. Op het moment dat Petrus dit zegt. Of in ieder geval ook samengesteld worden. Het Oude Testament, dat was in Petrus' dagen de Bijbel. En als we vandaag deze tekst, deze aansporing van Petrus lezen, dan mogen we ook gerust het Nieuwe Testament daarbij rekenen. Geef acht op het profetische woord. Op het Oude, het Nieuwe Testament. Op de Bijbel. Geef acht op de Bijbel, die zeer vast is. Dat wil zeggen, die zeer betrouwbaar is. Die Bijbel die waar is. Het is Gods woord. Het is niet zomaar een boek. Het is betrouwbaar. En dan moeten en mogen we zeggen dat de Bijbel zoals wij die kennen, het Oude, maar ook het Nieuwe Testament daarbij, dat die nog veel meer de moeite waard is om vast te houden. Immers wat in het Oude Testament in beelden, in schaduwen over de Heer Jezus gezegd werd en gezegd wordt, dat kunnen we in het Nieuwe lezen als vervuld. Althans voor een heel groot deel. En hoe rijk, hoe waar, hoe betrouwbaar is dat profetische woord al wel niet gebleken. In Christus Jezus zijn al Gods beloften ja en amen. Die meest fundamentele belofte uit het Oude Testament, die is tot zijn vervulling gekomen. Hoe betrouwbaar is dat profetische woord? De samenvatting ervan is Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is het middelpunt van de schriften. De Heer Jezus die heeft zelf gezegd, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. In Johannes 5. Dus die Bijbel is zeer de moeite waard. Die Bijbel die is waar. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat boek dat stijgt uit boven alle boeken in deze wereld. En het is daarom ook alleen maar tot schade van jezelf als je deze oproep van Petrus, en zoals ik al zei, misschien ook wel de oproep van je stervende vader of moeder, of misschien wel van je opa of oma, die je bij je geroepen heeft, je opa, die wel zag dat jij misschien wel een weg bij de Bijbel vandaan ging. En die tegen je zegt, even jongen, het zal altijd tot je eigen schade zijn als je het woord van God dichtlaat, in de wind slaat. En dat in de wind slaan van deze oproep, dat kan zo gemakkelijk gebeuren. Dat komt toen kennelijk, Petrus waarschuwt niet voor niets, maar dat kan tegenwoordig ook gemakkelijk. Toen waren er dwaalleraars, lees de brief van Petrus maar verder na. Ja, er waren bijvoorbeeld mensen die zeiden van, denk je dat die belofte van de komst van de Heer Jezus, dat nou ooit in vervulling zal gaan? Dat duurt nou al zo lang. Man, geloof daar toch niet meer in. Dus toen waren er dwaalleraren, die een spoor wezen, die regelrecht in strijd was met de Bijbel. Ja, mensen die dat woord belachelijk maakten. Maar tegenwoordig zijn ze er ook. Het woord van God staat onder enorme kritiek. En van die kritiek gaat een verwoestende werking uit. Je geloof bouwen op het woord, op de Bijbel, dat is toch iets wat vandaag de dag belachelijk wordt gemaakt. Geloof je nou echt nog dat de Bijbel, zoals wij die ook hebben, dat dat openbaring van God is? Geloof je nou echt nog dat wat hier ook ligt, deze Bijbel, dat we die van God ontvangen hebben? Natuurlijk niet dit boek, maar in zijn oorsprong, de Bijbel. Geloof je echt nog dat de Bijbel bij God vandaan komt, van bovenaf gegeven is. Geloof je nog dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is? Geloof je echt nog dat het in de Bijbel gaat om de waarheid? Of zit je te tornen aan die waarheid? Geloof je dat het in de Bijbel gaat om feiten? En dat is, er wordt zo vaak gezegd, gemeente, dat hele stammen mensen eraan zijn gaan twijfelen of de Bijbel wel het woord van God is. Eerst ontstaat de gedachte dat de Bijbel voor een gedeelte ware dingen bevat en zo, dat in de Bijbel Gods woord is. Je moet soms heel erg opletten hoe het gezegd wordt, want dat klinkt nog niet eens zo verkeerd. In de Bijbel Gods woord. Maar zo zegt de Bijbel het zelf niet. De Bijbel is Gods woord. Het is niet zo dat we in de Bijbel ook woord van God vinden. Integendeel. Dus eerst ontstaat de gedachte dat de Bijbel voor een gedeelte ware dingen bevat. En zo dat de Bijbel voor een gedeelte Gods woord is. En dat je in de Bijbel iets van Gods openbaring vindt. Maar het logische resultaat is dan tenslotte dat je uiteindelijk durft te zeggen dat de Bijbel van onderop ontstaan is. En als je zo ver bent in je denken, dan komt tenslotte het hoge woord eruit. Dan heeft de Bijbel tenslotte helemaal niks meer te zeggen. Dan is de Bijbel een fabel geworden. Qua literatuur misschien nog wel interessant. Maar daarmee houdt het dan ook zo'n beetje op. Peter zegt in zijn laatste woorden aan de gemeente en ook aan ons. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. En de Bijbel is geen fabeltje. En om zijn woorden kracht bij te zetten, heeft hij voor onze tekst reeds gezegd dat hij oor- en ooggetuige is geweest van de verheerlijking op de berg. Waar het woord van God kwam. En waar ze bij waren. Hij. En Johannes en Jacobus. Ze hebben het gehoord hoe Gods stem, Gods woord, vanuit de hemel klonk en zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Als nou 3 mensen zeggen: wij hebben die stem gehoord en wij zijn erbij geweest. Wij waren oor- en ooggetuigen. Dan mag je er toch niet aan twijfelen. Die 3 apostelen zijn getuigen geweest van Gods stem. Van de woorden die hij gesproken heeft, van de verheerlijking op de berg. Wie zal nog twijfelen, wie zal nog durven twijfelen aan de betrouwbaarheid van het woord van God, zegt Petrus. En zo staan in heel de Bijbel verslagen van oor- en ooggetuigen. Wel eens bestilgestaan, gemeente. Johannes die besluit zijn evangelie zelfs met de woorden: al deze dingen die zijn beschreven, opdat gij gelooft. Al die feiten, ook de heilsfeiten. Bijvoorbeeld dat Christus is opgestaan. Wij zijn oor- en ooggetuigen geweest, zegt Johannes. We hebben hem ontmoet, we hebben hem aangeraakt. Wie durft er nog te twijfelen? Wie durft er nog te twijfelen? We halen het toch niet in ons hoofd om te twijfelen aan de waarheid van 31 oktober 1517. Er is toch hier niemand in de kerk die zegt van: nou, is dat nou wel zo geweest dat Maarten Luther daar die stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg gespijkerd heeft? Waarom niet? Omdat mensen ons dat overgeleverd hebben. U bent er niet bij geweest, ik ook niet. En toch geloof ik het stellig dat het zo is. Omdat het ons zo overgegeven is in de geschiedenisbeschrijving. Nou, zo is het ook met de Bijbel. Dan ben je een aartstwijfelaar. Als je nou nog twijfelt aan de waarheid van het woord van God. We zijn er zelf bij geweest, zegt Petrus. En Petrus dringt er dus heel sterk op aan om acht te geven op het profetische woord dat zeer vast is. In de grondtekst staat voor het woord dat vertaald is met vast een comparatiefus. Dat wil zeggen een woord dat een vergrotende trap aangeeft. Dus eigenlijk staat er, wij hebben het profetische woord, het Oude Testament, de toenmalige Bijbel, die hebben we nog vaster dan men het eerst had. Dan men het vroeger had. Wat is er dan veranderd ten opzichte van vroeger? Wel, wat veranderd is, dat is dat profetische woord ondertussen tot zijn vervulling gekomen is. Dat profetische woord, dat sprak van Jezus Christus, dat is tot vervulling gekomen. En dat is waar gebleken. In wat de apostelen de oren en ooggetuigen hebben meegemaakt en waargenomen. En de beloften die nog uitstaan, we weten het nu nog zekerder. Ze zullen vervuld worden. Ook die geweldige belofte van de komst van de Heer Jezus. Net zo zeker als op een moment de Heer Jezus geboren is in Bethlehem, in de stal, in een kribbe gelegd. Net zo zeker zal Jezus terugkomen op de wolken. En elk oog zal hem zien. Een woord dat je alleen maar tot je eigen schade aan je voorbij kunt laten gaan. Dat begrijpen we allemaal wel. En zo spreken zoals Peter spreekt over de Bijbel. Dat is niet meer in vandaag. Wee degene die zo absoluut durft te spreken. Je mag toch de waarheid niet zo opeisen. Vandaag leeft de gedachte dat alle godsdiensten wel iets van waarheid in zich hebben. Multicultureel als landen vandaag zijn. En multireligieus ook. Moeten we elkaar de ruimte niet geven? En hier en daar gaat dat zelfs het al wel verder, gemeente, zal me niet verbazen. Dat er binnen afzienbare tijd een dialoog wordt aangegaan. Ook met islamitische gelovigen. Een dialoog dus op basis van gelijkheid denken. Wat is waarheid? Is het anno 2010 niet vreselijk hoogmoedig om van de Bijbel te zeggen dat het een betrouwbaar woord is? En dat je er goed aan doet, dat het onmisbaar is om daar acht op te geven? Ja, zo lijkt het vandaag wel te zijn geworden. Maar toch is het niet zo, gemeente. De Heer zelf laat ons in zijn geopenbaarde woord weten. Dat woord is betrouwbaar. Je kunt er niet zonder. Zonder dat woord. Zonder dat woord van God ben ik als iemand die in het donker van de nacht, zonder een licht bij mij te hebben, op een ravijn afloopt. En jongens en meisjes in de kerk, moet je dat eens voorstellen. Misschien ben je wel eens in Zwitserland geweest of in Oostenrijk. In de bergen. En dan loop je soms op het randje van een ravijn. Dan stel je nou eens voor dat je in pikdonker daar loopt en je zou geen lamp bij je hebben. En dat is eigenlijk het beeld wat Peter hier gebruikt. Je kunt niet zonder dat woord. Peter zegt dat het woord als een licht is dat schijnt in een duistere plaats. Wat bedoelt hij eigenlijk met een duistere plaats? Is de wereld om ons heen wel zo'n duistere plaats? Dat is een reële vraag. Immers, er is tegenwoordig zoveel licht in deze wereld. Letterlijk is er zoveel licht. Er zijn genoeg plaatsen tegenwoordig waar het nooit meer donker wordt. Denk bijvoorbeeld eens aan de steden. Of als je nou in Noord-Holland bent en je rijdt 's nachts midden in de nacht door de Wieringermeer. Dan is het soms helemaal niet donker, want daar staan die hele grote kassencomplexen. En daar brandt constant licht in, heel fel, zodat de hele omgeving oplicht. Het wordt bijna nooit meer donker. Duistere plaatsen. Er is nauwelijks duisternis meer. Ook als je verder doordenkt en van de werkelijkheid naar een beeld gaat. We hebben zoveel kennis en zoveel mogelijkheden. Wij kunnen zo ontzettend veel en we praten zo ver door met elkaar. Is er eigenlijk nog wel duisternis? En daarom hebben wij dat woord van God als licht dan eigenlijk nog wel nodig. Staat dat woord niet haaks op onze tijd? Op onze verlichte tijd ook. Wat te doen, las ik onlangs ergens. Wat te doen als duisternis niet meer als duisternis ervaren wordt? Gemeente, weet u hoe het zit met die duisternis? Het is te vergelijken met onze huizen. Gemiddeld hebben we mooie lichte huizen. Gemiddeld zijn ze ook tamelijk op orde. Als je binnenkomt in onze huizen, dan lijkt het allemaal goed. Maar als u nu eens verhuist en de kasten eens van de muur trekt. Toen wij verhuisden van Putten naar Drogeham, toen hadden we het nog niet zo in de gaten. Maar toen we verhuisden van Drogeham naar Opperdoes, toen zei mijn vrouw, zullen we voordat de verhuizers komen eens even de kast van de muur halen. Want dan kan maar zo, terwijl je het verder zo netjes hebt, er een enorme spinrag achter zitten. Zodat je je soms schaamt. Dan moet er gauw even een stofdoek aan te pas komen, want oh wat een stof. Wel, dat gebeeld gebruikt Petrus hier, zou je kunnen zeggen. Het woord van God is als een licht dat achter de kasten schijnt. In de donkere hoeken van ons leven. Daar komt het licht. Wat normaal niet aan het licht komt. Dat komt door het woord van God wel openbaar. Als het woord over een mensenleven gaat schijnen, dan blijkt er toch heel wat stof te zijn. En eigenlijk is dat nog veel te zacht gezegd. Want dan gaat het niet om wat stof dat je zo kunt wegblazen. Integendeel. Dan komt het zwart van ons leven naar voren. Het woord wijst de waarheid van ons leven aan. Het is als een lamp dat schijnt in een duistere plaats. Een mens wandelt van huis uit in het donker van de zonde. Omdat die zonde is. Dat is het zwart van ons leven. Het gaat om het donker van de wereld en van de mens na de zondeval. Het woord is wat dat betreft een ontdekkend licht. We kunnen het niet missen. Heeft het woord die enige functie? Nee, Goddank niet. Want het woord als licht wijst ons ook de weg. De zaklantaarn van het woord van God wijst juist aan die mens die ontdekt is wat er aan wat er achter de kast zit in zijn leven. Wat er grondig mis is, fundamenteel. Het woord laat het licht vallen op de Heer Jezus Christus. Die voor die mensen is gestorven. Die gekomen is om zondaren zalig te maken. Niet rechtvaardigen. Niet mensen die zeggen het valt nog wel wat mee. Maar voor zondaren. En de Heer Jezus noemt zichzelf dan ook het licht van de wereld. De wereld. Gemeente, het woord van God hebben we als een licht nodig tot de wederkomst van de Heer Jezus. Dat zegt Petrus immers heel duidelijk in onze tekst. Hij spoort aan acht te geven op het woord van God totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat. Met de morgenster wordt de Heer Jezus bedoeld. Als deze morgenster opgaat, dat wil zeggen als hij terugkomt. En hij komt terug. Daar vecht Petrus ook heel erg voor in deze brief om die waarheid ook staande te houden. He, tegenover die mensen, ik noemde het net al, die zeggen van, ach man, het is al zo lang geleden dat dat gezegd is. Gooi dat daar aan de kant en laat je leven toch niet zo belemmeren door die gedachte dat hij een keer terugkomt. Gooi de luiken open. Nee, Petrus die zegt, hij komt terug als een dief in de nacht. Als de morgenster opgaat, dat betekent als de Heer Jezus terugkomt. Nou, tot dat moment hebben wij dat woord als lamp nodig. En zullen we er ook nooit zonder kunnen. En als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt het woord als lamp vervangen door het lam. In het Bijbelboek Openbaring staat dat. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal geen licht meer zijn. Want het lam zelf zal het licht verspreiden. Het is wat dat betreft net als in het dagelijks leven. Als het licht van de dag aanbreekt, dan gaan de lampen in de huizen en langs de straten uit. Waarom zou je ze nog aanlaten als het licht van de zon er is? Wel, zo zal het zijn als Christus terugkomt, verklaart ons de Bijbel. Voor Gods kinderen zal dan het eeuwig licht aanbreken. Er zal geen duisternis meer zijn. Op de eeuwige dag zal nooit meer een nacht volgen. Wel, gemeente, zo bepaalt Petrus ons vanmorgen op 31 oktober 2010... bij het belang van het woord van God, bij de Bijbel. Zonder dat woord kunnen we niet, tot aan onze dood niet. En tot aan de wederkomst niet. Zonder dat woord struikelen we. En daarom zullen we dan omkomen. En daarom zegt Peter, heb acht op het woord. Nou, gemeente, ik denk dat deze aansporing heel actueel is. Echt ontzettend actueel. Waarom? Wel, omdat ik denk dat het woord van God te weinig aan het woord komt. We leven in een woordloze wereld. Het woord van God wordt, ja, misschien moet ik wel zeggen, wordt uit onze maatschappij gebannen. Merkt u het ook? Dat blijkt uit allerlei zaken. Het meest wel uit het feit dat zij die zich beroepen op de Bijbel, dat die tegenwoordig meer dan ooit echt waar als achterlijk worden neergezet. Als mensen zich beroepen op de Bijbel, dan worden ze als achterlijk neergezet, in het openbaar. En zo hoorde ik onlangs een keer iemand zeggen tegen meneer Van der Vlies, de vorige fractievoorzitter van de SGP. Onze lieve Heer, die zit bij elke beslissing die u neemt, kennelijk op uw schouder. En u houdt er middeleeuwse opvattingen over na, op na. Als je je beroept op Gods woord, dan ben je vandaag achterlijk. En dan word je neergezet als iemand die niet meer nadenkt. Nou, zoiets doet pijn. Enorm veel pijn. Te meer omdat je ziet dat onze samenleving zijn eigen graf graaft. En het aparte is, voor het loslaten van God en van zijn woord, komen andere religieuze uitingen terug. Het christelijk geloof, dat is dan gepasseerd. Dat is haast een vies woord. Maar we doen vrolijk aan hekserij en aan Halloween. Wat ook weer voor de deur staat, niet waar? Puur een religieus getint heidensfeest. Maar en laten we dat goed in de gaten hebben. Ook in ons eigen leven kan het zomaar zo zijn dat het woord van God te weinig aan het woord komt. En wat dat betreft zou ik wel eens een enquête willen houden over het Bijbelgebruik in de kerken. Ook onder u. Zou ik wel graag eens willen doen. Ik vermoed dat het in heel veel gezinnen zo is. Dat de Bijbel 's morgens niet meer op tafel komt. Het is bekend dat heel veel mensen 's morgens zelfs niet eens aan tafel zitten. Velen vliegen zo de deur uit. En daar speelt onze maatschappij helemaal op in. He, want je kunt ontbijtvervangende middelen kopen. Dat kwam er niet meer nodig. Als je een flesje leeg drinkt, dan heb je het ook. Maar je hebt niet gedronken uit de bron. Voordat je pad gaat. Het volle leven in. En moet je dan er gek van opkijken als je in het leven staat. En als je dan de weg kwijt bent en kwijtraakt. En dat je de moed niet hebt om voor de Heer en zijn woord uit te komen. Als je niet eerst de dag begonnen bent met de Heere, voordat je op pad gaat. En ook verder, wanneer komt de Bijbel dan wel aan het woord? Misschien zegt iemand, nou, niet zo negatief, want we hebben onze Bijbelstudiekringen. Maar gemeente, ik geloof dat in veel opzichten die naam niet klopt. Ik geloof dat die naam soms onterecht gebruikt wordt. Want echte Bijbelstudie in de strikte zin van het woord wordt, vrees ik, niet zo heel veel meer gedaan. Dat is niet in, om zo te zeggen. Het is meer in om te spreken over allerlei ervaringen. Hoe ervaar ik het? Wat vind ik? En natuurlijk, dat kan ook wel goed zijn. Maar als het zich daartoe beperkt, dan is dat niet genoeg. Nee, zegt Petrus. Heb acht op het profetische woord, dat zeer vast is. Het is al een licht dat schijnt in de duistere plaats. Weet u, gemeente, als het woord aan het woord komt, dan mogen we daar heel veel, ja, alles van verwachten. Als we de Bijbel bestuderen, dan fungeert de Bijbel als een licht. Dat is een belofte van God. De afgelopen week heb ik nog tegen iemand gezegd, met wie ik een lange wandeling gemaakt heb. Een oude bekende van me. En die in dat gesprek zei: ik twijfel soms aan alles. Ik weet het soms niet meer. Ik heb gezegd: hoe ga je met de Bijbel om? Want als de Bijbel dicht blijft, dan komt het niet goed. Want de Heere die spreekt door zijn woord. Zo is het. Zo zal het altijd blijven. God die spreekt tot ons door zijn woord. En als je dat structureel doet, structureel, op vaste tijden, als je dat bidden doet, dan wijst de Heere je de weg. Zonder meer, gemeente. Dus anno 2010 is het heel goed om de reformatie te herdenken. Maar laten we alstublieft niet vergeten dat ook wij vandaag ons wel mogen onderzoeken. Of het bij ons wel zo is dat het woord het nog wel voor het zeggen heeft. Dat het woord nog wel open gaat. Ook als we soms heel orthodox willen zijn, mogen we ons die vraag wel stellen. Want ook als de traditie ons in de weg staat, geen kwaad woord over traditie, echt niet. Maar als de traditie ons in de weg komt te staan om het woord van God te verstaan, dan komt het ook niet goed. Gemeente, als het woord het voor het zeggen heeft, weet u wat dan ook zo mooi is? Wel, dan zal het ook zo zijn dat onze meningen erdoor overkoepeld zullen worden. Onze meningen zijn immers ondergeschikt aan het woord. En daar zal een ieder dan voor moeten buigen. En dat geeft ook een eenheid in de gemeente. Je kunt van alles uit de kast halen tegenwoordig om eenheid te krijgen. Maar als bij dat alles het woord van God dicht blijft, dan komt het nooit goed in de gemeente. En ook niet in het persoonlijk leven. Daarom, gemeente, geef acht op het profetische woord dat zeer vast is. Anno 2010 hebben we daar meer dan ooit behoefte aan. Dat het door God geïnspireerde woord, de Bijbel, dat boek dat niet te vergelijken is met welk boek ook, dat dat open gaat en dat dat biddend gelezen wordt. Amen.